Augustus 2020, aflevering 22. Dat is echt het begin, want we zitten nu... we zijn 200 afleveringen verder. En ook een paar jaar. Maar toen sprak ik hem, Koen de Jong. En ik... we hebben elkaar tussentijds nog wel trouwens ook gesproken met webinars en dingen. Maar ik ben blij dat je hier weer zit.
Leuk om er te zijn.
Ja, en toevallig ook weer met publiek. Want toen, in die eerste afleveringen, kwam ik nog live vanuit de Adamtoren.
Ja.
En toen kwam er iets met een lockdown. En toen dacht ik, ja dag, ik ga het gewoon thuis doen. En dat is goed bevallen. Maar nu, gewoon bij uitzondering, zijn we op het Health Festival. Laat jullie horen, jongens. Yeah. Ja. En om toch nog even terug te gaan naar toen, want ik weet dat ik jouw boek had gelezen en we hebben het heel erg gehad over jouw reis. Dus als je echt denkt, wie is Koen de Jong? Nou, ga eerst even aflevering 22 luisteren. Ik weet dat ik gefascineerd was door, ik denk dat het toen jouw laatste boek was, maar dat weet ik niet eens, 10 dagen stil. Omdat, ja, dat was waar ik mensen over hoorde, de Vipassana. En een jaar later, augustus 2021... heb ik dat toen gedaan. En we gaan het daar zeker nog over hebben. Want ik moet zeggen, jouw laatste boek, Tem je brein, ademt ook nog wel erg Vipassana, toch?
Ja, zeker. Dus het was ook dat 10 dagen stil was eigenlijk mijn eigen lievelingetje. Het boek dat ik zelf met het meeste plezier had geschreven. En waarvan ik zelf dacht, dit is... nou ja, zeker net zo betekenisvol als bijvoorbeeld Koud Kunstje met Wim Hof of De Hardlooprevolutie of Verademing.
Met Bram Bakker, ja.
Maar tot mijn spijt waren er voor 10 dagen stil nauwelijks lezers. Dus ja. Bij die andere boeken was altijd wel gewoon een herdruk. En ja. Dat vond wel lezers en de dingen, maar bij 10 dagen stil bleef het erg stil.
Ja.
En was gewoon die herdruk. Die is er volgens mij ook nog steeds niet geweest. En er is gewoon veel minder groot publiek voor. En toen had ik het daarover met iemand. En die zei, een vriend van mij, die zei, ja, maar die andere boeken, De Hardlooprevolutie is als je een marathon wil lopen.
Ja.
Koud douchen is, oké, ik wil met kou aan de gang. En dan weet ik meteen, dat brengt mij iets. En met verademing is dat hetzelfde. Je hebt last van stress en onrust. Je gaat ademhalingsoefeningen doen. En als lezer heb je er iets aan. En hij zei, ja, wat kan mij het schelen dat jij 10 dagen in stilte op een kussentje hebt gezet? Dat interesseert mij toch
niks. Ik heb daar geen behoefte aan.
Dus
Wow.
De insteek van gewoon van de titel 10 dagen stil met het achterflap van, joh, ik heb dat gedaan en het heeft me veel geleerd. Veel leesplezier. Ja, die werkte gewoon niet. Dus toen dacht ik, van, ja, misschien moet ik datzelfde onderwerp nog eens beetpakken. En dan gaat het helemaal niet over mij, maar Tem je brein, dan weet je meteen, ah, het gaat over mijn brein. En mensen denken wel, joh, ik heb ook zo'n radio in mijn hoofd die de hele dag maar doorgaat.
Ja,
en het zou wel lekker zijn om daar wat grip op te krijgen. Dus het is zeker hetzelfde onderwerp. En voor mij, nou ja, dezelfde enthousiasme voor Anapana meditatie en wat dat doet. Alleen vanuit een andere hoek.
Ja, grappig. Maar het maakt verder niet uit, toch? Je bent toch net zo blij en trots op 10 dagen stil?
Zeker. Ja, maar... ik heb het... Het schrijfplezier.
Ja, daar gaat het om.
Daar verandert niks aan. Of er daarna naar lezers komen of niet.
Ja.
Dus dat is...
Wat ik er met name nu ik het even weer voor de geest haal. En dat zit in Tem je brein, maar niet helemaal. Omdat het inderdaad minder over jou persoonlijk gaat. Maar 10 dagen stil is echt gewoon... Je omschrijft eigenlijk alleen maar hoe vreselijk het is, de Vipassana. Om uiteindelijk in het laatste hoofdstuk nog even te lezen dat je het enkele... Nou, bijna tientallen keren, in ieder geval veel vaker gedaan hem nog.
Ja.
En hier gaat het niet zo heel erg over die struggle die dat wel met zich meebrengt, maar ook wel een beetje. Het gaat vooral precies over je brein temmen. En laten we gelijk even wat definities vaststellen, want ik was een beetje van slag. Ik snap het gewoon niet zo goed, dat jij schrijft, de afgelopen jaren heeft je denken het roer in handen gehad. Je geest heeft op een voetstuk gegaan. En nogmaals, het is een beetje een definitie ding. Maar wat is je geest dan? Want ik heb daar veel spirituele gedachten bij dan je mind. Of is je mind je geest? Hoe...
Nee, ik beschrijf hem hier dat je geest gewoon het denken is, de mind is.
Okay.
Dus niet vanuit de dualiteit tussen geest en ziel of echt spiritueel op een diepere laag, meer gewoon Dat dus je als schrijver dus, kun je niet steeds aankomen met denken, gedachten en dingen. Dus je moet met verschillende woorden, een beetje variatie om een ritme in die zin te houden. Maar okay. Er zat hier geen diepere bedoeling achter. Van.
Nee, want ik dacht juist, nou voor mij vind ik het veel belangrijker dat de geest, laat er in godsnaam meer geest op een voetstuk staan. Maar dan bedoel ik veel meer, ja dat is een woordenspel. Ik heb, ja dan laat ik er gewoon eerlijk zijn, ik heb vandaag eerder een gesprek opgenomen. En daar werd heel positief gesproken over een stukje, dat gaat even niet om, maar dat de kerst op de taart was. En ik moest echt lachen, want ik moest gelijk denken aan hoe jij eigenlijk het denken, nou ja, dat kan je misschien beter zelf uitleggen, het denken is de kerst op de taart.
Ja, dus je bedoelt dat die kerst zelf eigenlijk helemaal niet zoveel toevoegt.
Nee.
Want als je een hele taart krijgt, en je hebt daar geen kerst bij, dan is die taart gewoon verrukkelijk en dan heb je bijna alles al.
Ja.
En op het moment dat je dan de kerst op de taart doet, ja, als je een kerst lekker vindt, is het een lekkere aanvulling. Maar het is nou niet dat het zo'n groot en bijzonder ding is. En dat is wel echt wat ik denk van, nou ja, met dat lichaam is zo bijzonder. Daar zit zo onwijs veel kennis, kracht, dankbaarheid, moois, liefde in dat lichaam zelf. En op het moment dat je dat vanuit het denken de hele tijd maar gaat analyseren en dingen,
ja,
dan mis je wel wat spektakel.
Dus het voegt wat toe, hè? Zoals de kerst op de taart. Ik vind het leuk hoe jij gewoon dus dat hele spreekwoord even helemaal anders benadert. Maar het is niet nodig.
Nee, dan heb jij wel eens een taart gegeten dat je dacht,
Nee, het
viel tegen, want was geen kerst.
Nee, dus die voel ik wel, maar ik heb nog nooit een dag niet gedacht.
Nee.
Dus daar kan ik me niet zo goed. Ik vraag me af of we echt kunnen zonder denken. Maar goed,
dat hoeft ook niet, hè? Het is op het moment dat je dit boek hebt gelezen en je denkt, oh, nu moet ik proberen om niet te denken. En als ik niet denk, dan gebeurt er iets moois. Dat is zeker niet de bedoeling, heb ik het verkeerd opgeschreven.
Nee.
Want het is meer dat denken, dat gaat echt wel door. En ik heb het boek geschreven meer omdat ik zelf heb gemerkt wat een verademing het is, wat een rust het geeft en wat een kracht het geeft op het moment dat je je bewust wordt van het feit dat die gedachtenstroom er de hele tijd is. Er zijn allemaal gedachtes. En soms zijn die gedachtes prachtig en mooi en kun je er van alles mee doen. En soms zitten die gedachtes alleen maar in de weg en houden ze je alleen maar uit je slaap en voegen ze helemaal niets toe, nee, behalve dat het een groot energielek is.
Ja.
En die gedachtes, die zijn er wel. Maar op het moment dat je gaat mediteren, en dat kan ongetwijfeld ook met anderen, op andere manieren, maar ik heb het met mediteren geleerd, is dat je ineens bewust wordt van, hey, ik kijk naar mijn eigen gedachtes. Dan verschuift de hele verhouding tot die gedachtes. Want normaal gesproken was ik altijd zo, op het moment dat ik iets dacht, dan nam ik iets serieus. En of ik ging ernaar handelen echt met gedrag, of het had een emotionele reactie. En die gedachten nam ik meteen serieus. Op het moment echter dat je van een afstandje naar je gedachten kijkt, wordt het interessant. Want dan heb je dus en de gedachten, maar ook nog iets anders dat naar die gedachten kan kijken. Nou ja, en dat hoor je natuurlijk op veel plekken vanuit de spiritualiteit en dingen, dat echt wel een krachtig en lekker moment is. Dat je ineens denkt, ah, dus er is een waarnemer en er zijn gedachtes. Nou ja, en dat betekent, oh wacht, ik hoef me helemaal niet zo te identificeren met die gedachtes, want ik kan me ook identificeren met de waarnemer. Nou, en dat is vaak echt wel lekker. Als je die keuze hebt.
Dat is super lekker.
En dat is niet van die gedachtes mogen er niet zijn of ik wil niet denken. Nee, prima als die gedachtes er zijn. Maar er is ook een waarnemer.
Ja.
En soms, best vaak, heeft die waarnemer, nou ja, net zoveel kennis. In ieder geval veel meer rust en overzicht dan die denker.
Precies. Dus eigenlijk, en dan laat ik hem liggen, maar hij schoot toch in mijn hoofd net. Wij zijn de taart, of je bent de taart. En dat kerstje, nou ja, het is een onderdeel van je, maar het is slechts de kers. En dit geeft gelijk ook misschien een soort antwoord op de vraag, wat ik ook wel vaak hoor met mediteren, dat mensen zeggen, nee, ik ben daar niet goed in. Ik blijf toch denken en zo. Dat is ook niet het idee.
Nee, dus ik zeg vaak, we mediteren 4 keer in de week een uur. Op het clubhuis gaan we een uur zitten. En soms komen er dan mensen voor het eerst. En ik zeg dan altijd, op het moment dat je straks gaat zitten en de instructie is, observeer je ademhaling in de denkbeeldige driehoek die begint tussen je ogen. Je neusvleugels bestrijkt het gebied boven je bovenlip. Observeer hier je ademhaling. Meer hoef je niet te doen. Op het moment dat er een gedachte oplopt, en die gedachte die neemt het over. Als jij dan op het punt zit dat je denkt van joh, dit is niks voor mij. Ik kan niet mediteren. Bij mij houdt die gedachtenstroom nooit op. Dat is fantastisch. Dat is geen moment van, oh, ik kan het dus niet. Dat is een moment dat je je bewust bent van, ik ben hier dus super goed in. Want je doet precies wat de bedoeling is, namelijk, je bent een waarnemer.
Ja.
En je neemt waar dat je al die gedachtes hebt. En ja. Normaal sta je daar niet bij stil.
Nee.
Normaal stap je meteen in die gedachte, neem die gedachte het over. Dus waarnemen dat je niet kunt mediteren, is een teken dat je heel goed aan het mediteren bent. Eigenlijk.
Mooi. En, want jij gaat er heel snel in omdat het voor jou gesneden koek is, maar ik wil graag iedereen die hier nog niet bekend mee is, meenemen in de driehoek. Dit is dus eigenlijk, ja, ik weet niet of ik een truc zou willen noemen, maar het is gewoon dat je lekker kan nadenken, of in ieder geval heel erg kan analyseren, dat je de lucht vanuit je neus op je lippen voelt in de... Het is een beetje mijn kort door de bocht vertaling wat je leert tijdens de Vipassana, zeker de eerste twee dagen. Dat is het toch. Het is toch eigenlijk bijna een soort, nou ja, truc. Klinkt een beetje lullig, maar snap je wat ik bedoel?
Nou ja, het is een truc. Het is een object wat je gaat observeren.
Ja.
Om die gedachtenstroom te temmen of op een andere manier te doen. Dus
omdat
het is,
als je niet aan het focussen bent op, hey, voel ik de lucht uit mijn neus komen. Ja, dat kan je alleen voelen op het moment dat je daar, dat je alleen daarmee bezig bent, in plaats van, god, ik moet nog boodschappen doen.
En nee, dus op het moment dat je zegt van, oké, we gaan dat denken even op het tweede plan zetten. En we gaan, nou ja, niet denken, kijk van wat er dan gebeurt. Dan moet je een iets hebben om te observeren.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook, nou ja, manieren om te bidden of om te mediteren, dat je een mantra gaat herhalen of dat je wel met die gedachtes nog iets gaat doen, maar dat op een dwaalspoor brengt en zegt, oké, ik ga gewoon een woord herhalen of ik ga tellen of ik ga iets anders doen. En dan zet je dat denken aan het denken om wat anders te doen. En dan kom je op een gegeven moment ook in zo'n staat van ontspanning. En bij Vipassana zeggen ze van, joh, we observeren de ademhaling in dit gebied. En op zich niet als trucje, maar als object, ja, om te observeren. En de reden dat die ademhaling in dat gebied zo'n dankbaar object is om te observeren, is omdat A, niemand heeft er een oordeel op. Ik bedoel, dan heb je wel echt een probleem als je op je eigen ademhaling denkt, jee, alweer één, ik word helemaal gek van die ademhaling en dingen. Nee, dus je observeert iets waar geen waardeoordeel op zit. Dus in die zin is het veilig om dat als object te kiezen. Dan kun je natuurlijk ook zeggen, joh, ik observeer mijn ademhaling bij mijn buik of bij mijn borstkas. En dan zeggen ze bij Vipassana, dat kan wel, maar daar is de sensatie, de fysieke gewaarwording, grover.
Ja.
Dus dan is het makkelijker om er met je aandacht bij te brengen. En in plaats van dat je dan denkt, oh lekker, dan doen we dus dat. Zeggen ze, we maken het ietsje moeilijker. Zodat je met een hele hoge concentratie, zonder oordeel, aan het observeren bent.
En hoe zie jij dan, want hier kwam ik zelf op een leuke manier mee in de knel, want ik ging daar ook vragen aan stellen. Kijk, Vipassana is dus 10 dagen stil. Of jij zegt Vipassana. Jij zegt dat mooier.
Vipassana.
Vipassana.
Nou ja, ik weet niet wat klopt.
Nee, maar ik ook niet. Dan ben je dus 10 dagen stil. Je kijkt op mensen niet aan. En je bent dus heel erg hiermee bezig, zeker de eerste dagen. Aan het eind van de dag is er een soort vreugdevol momentje, want dan krijg je les van Cuenca, die man die dan niet meer leeft, maar hij is de founding father van dit gedachtegoed. En hij vertelt, en het is fantastisch, en je haalt hem ook vaak aan. Maar je mag ook, dat wil ik zeggen, je mag ook wel vragen stellen 's middags in een soort pauze. Afijn, waar ik een beetje op een leuke manier klem mee kwam, is dat je op een gegeven moment, gedurende die 10 dagen, ga je andere sensaties voelen en ga je eigenlijk zo in en uit van boven naar beneden in je lijf. Maar ja, dat is dus ook wel lekker. En dan kom je in een soort, nou ja, precies waar, dan ga je er wel degelijk een soort oordeel hebben, want je wil weer even die lekkere tinteling. En ik dacht, oh, ik word helemaal gek hier. Ik heb dit ook, want ik heb een aparte aflevering uiteindelijk over Vipassana gemaakt met de man die ik daar ook ontmoet heb. En daar vertelde ik ook tegen. Van ja, en op een gegeven moment ging ik dan in de tuin zitten in België. En dan ging het zonnetje schijnen. En dan dacht ik, ik wil precies gelijkmoedigheid. Dit is namelijk het woord waarover het gaat. En ik wil gewoon die zon, net zo als die op mijn bolletje schijnt, net zo niet lekkerder vinden dan als de zon niet schijnt. Maar ja, dat kan dus niet. Hoe ga jij daarmee om? Want je snakt toch naar lekkere dingen. En bijvoorbeeld ook die tinteling.
Nou, ik denk dat ik er op een gegeven moment wel goed in was. Om ook dat fysieke ongemak. Ik vond het met die lekkere sensaties om het dan gewoon even te laten en daar niet helemaal in te verdrinken. Dat was inderdaad wel moeilijker, maar ja, dat ging toch ook weer voorbij. Dus dan word je vanzelf wel weer even erbij geschud en dingen. Ja. Maar om compleet gelijkmoedig naar pijn te kijken. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment in mijn rug zo'n plek had die zoveel zeer deed. En bij mijn knie een plek had die zoveel zeer deed van die houding. En dat ik toen ik net begon dacht, als je dan in gedachten je lijf langs gaat, ik heb echt geen zin om straks bij mijn rug te zijn. Want daar zit die pijn. Ik zit liever bij mijn rechterpink, want daar is een subtiele tinteling. Maar dat het op een gegeven moment wel om gewoon echt op het moment dat het pijn doet, gewoon gelijkmoedig en eigenlijk met grote interesse bij dat gebied te blijven om te kijken wat er dan gebeurt. Ja, ja, dat vond ik wel fascinerend.
Ja. Nou, dat is ook, als je dit zo omschrijft, denk ik heel erg gelijk aan koude training. Wat hier precies ook een beetje over gaat, namelijk in een ijsbad zitten en allerlei stemmen met, oh, ik moet, oh, dit kan echt niet. En je kan daar gewoon doorheen. Of ja, doorheen, dat voelt dan weer alsof er kracht bij komt kijken. Hoe zou je dat omschrijven?
Nou ja, het is een complete overgave.
Ja.
Juist. En op het moment dat je gaat zeggen, ik ga die kou verslaan of nee, ik ga je even dingen, dan ben je kans, dan ben je gezien. Maar op het moment inderdaad dat je hele lijf in een ijsbad zit en je zit daar en je kunt met dezelfde aandacht en nieuwsgierigheid opmerken dat het puntje van je neus nog droog is en niet zo koud. En dat de rest van je lijf in een ijsbad zit en wel koud is. Ja, dan ervaar je wel een bepaalde kracht en rust die heel prettig is.
Omdat je ook weer heel erg het gevoel hebt van die waarnemer. Ja. Oké, okay, maar waarom ben je zo, ik vind dat toch wel streng voor jezelf, dat je dan weer gelijk een paar keer per week een uur gaat mediteren?
Nou, streng voor mezelf voelt het niet. Het voelt echt als een cadeautje. In de zin van, ik merk gewoon het verschil op het moment dat ik het een dag doe en dat ik het een dag niet doe. En op het moment dat ik het doe, heb ik daar zoveel lol van.
Ja.
En ik heb 's ochtends, als de wekker gaat, niet altijd zin om mijn bed uit te gaan en een uur te zitten. Maar het zitten zelf voelt al helemaal niet meer als een straf. Want
nou dat ja, doe dat, je nou eenmaal.
Dat is op een gegeven moment ook gewoon een gewenning. En daar zit ook wel een bepaald comfort. En op het moment dat er discomfort is, dan is dat juist ook een mooie oefening om daar eigenlijk niet zo in te zakken. En dat voelt helemaal niet zo oncomfortabel meer. Maar het effect dat het heeft op mijn dag, ja, het voelt bijna alsof ik gek ben om het dan niet te doen. Ik denk van, joh, ik ga 1 uur daar zitten en heb ik daar daarna 16 uur lang onwijs veel plezier van. Waarom zou ik het dan niet doen?
Nee, dat is
en
zo.
Dat plezier die 16 uur daarna niet hebben. En het voelt zo natuurlijk en prettig. En
ja, maar ergens kan ik ook denken, ja, heb je dan ooit wel je brein getemd? Als je gewoon elke dag een uur dat moet trainen, dan zou er toch op een gegeven moment wel een moment moeten kunnen komen waarbij je in een soort milliseconde, en je voelt weer even de driehoekademing en je gaat weer door. Waardoor het een soort constante is in plaats van elke keer, ik moet wel dat uur hebben, anders dan is er weer onrust.
Ja. Ja, als ik op dat punt ben, dan zal ik er een boek over schrijven en dan bel ik je op. Want dat is natuurlijk precies wat Eckhart Tolle zegt in zijn kracht van nu. Van joh, het is onzin om te gaan zitten en een timer te zetten en te mediteren. Want dan ben je weer met tijd bezig en met die handeling bezig en dan zit je het weer te doen. Terwijl dat heb je echt niet nodig, want je kan gewoon de hele dag door in dat moment gewoon bij dat punt zitten. En daar schrijft hij een boek over. Maar dan denk ik niet dat ik dat boek uit heb. Oh, dat doe ik nu ook even.
Nee, dat is waar.
Dus ik zit niet op dat punt of ik heb niet dat leven dat ik, nou ja, zonder die meditatie datzelfde gevoel heb als met die meditatie. Dus
nee.
Tot ik daar ben, blijf ik het toch maar gewoon lekker doen.
En zou je dan, hè, dat is dan weer heel erg een soort mind die het weegt over rang en standen, maar toch gaat het dieper, word je er beter in? Hoe zou je dit zeggen? Want als je elke dag een uur zit... Kijk, jij bent ook natuurlijk heel erg bezig met hardlopen. En nou ja, dat kan je toch wel zeggen, dat als je dat gedurende een aantal dagen langer doet, nou, word je echt wel beter in.
Ja. Nou, wat er verandert met mediteren zeker is de tijdsbeleving, die verandert enorm. Dat als ik in het begin in mijn eentje een uur thuis ging zitten, voelde dat als 3,5 uur. En dacht ik, volgens mij is de batterij leeg van die gong, want ik heb hem nog steeds niet gehoord en het moet toch voorbij zijn. En dan ging ik kijken en dan had ik 32 minuten gezeten. Dus die tijdsbeleving van het voelt zo lang en het is zo saai en het is zo'n opgave, echt. Nou ja, dat verandert naar die tijdsbeleving. Is soms denk ik, hey, oh, is het nu al afgelopen? Ja. Klopt dat wel? En dan heb ik inderdaad een uur gezeten, terwijl dan voelt het als een half uur en dat is helemaal verschoven. Dus nou ja, of dat progressie is of dat een verandering is, dat weet ik niet. Ja. Maar het maakt het in ieder geval comfortabeler en het nodigt meer uit om het dan te gaan doen. En in relatie tot die gedachten vind ik dat tijdens het mediteren moeilijk te zeggen. Maar als je het hebt over hardlopen, dan merk ik zeker met hardlopen dat ik onwijs veel profijt heb van dat mediteren en op die manier naar die gedachten kijken. Want ik mag graag lang lopen, ver lopen, hardlopen. En als ik een marathon loop en ik heb het in mijn hoofd gehaald om met een of andere experiment te doen en dan te kijken of ik echt heel hard die marathon kan lopen. Mm-hmm. En ik ben 10 kilometer onderweg en ik denk, joh, het doet nu al pijn aan mijn benen. En ik moet nog 32 kilometer. Was dit eigenlijk wel een goed idee om zo hard te starten of om dit te doen? Dan kan ik heel makkelijk denken, ja, maar dit is een gedachte. Wat moet ik nu doen? Oké, wat ik nu te doen heb, is de eerstvolgende stap. Dus in plaats van dan bij die ademhaling te blijven, kan ik zeggen, oké, ik hoef nu alleen maar die eerstvolgende stap te doen. En alles wat daarna komt, ja, dat is niet voor nu. Ja, en dan ineens ben je 42 kilometer verder. Ja. En is dat wel gelukt? En dat is wel degelijk een hele krachtige manier om die gedachtes aan de zijkant te houden. En in verhouding met sociale media en een boek schrijven en gewoon met aandacht doen wat ik me voorgenomen had, ja, merk ik ook dat dat mij onwijs veel brengt en rust brengt. En dat je in een boek schrijft en je weet even niet hoe je verder moet. Ja, als je dan een gedachte krijgt, Instagram is nu heel belangrijk. Ja, voor je het weet, ben je 40 minuten verder en heb je allemaal kattenfilmpjes gezien. Ja. En ben je daarin meegegaan? Terwijl op het moment dat die gedachte komt, hoe zou het op Instagram zijn? Denk ik, ja goed, daar ben ik nu echt niet mee bezig. Dus gedachte, prima dat je komt, maar zoek het even uit. Ik ben een boek aan het schrijven. En om dan gewoon bij die taak te blijven, ja, dat zijn wel hele concrete dingen waarvan ik zeker weet dat ik dat met mediteren, dat mij dat brengt. Want voordat ik hiermee begon, was ik echt een mateloos druk, ongeleid projectiel. Mm-hmm.
Nee, ik vind het mooi. Jij omschrijft het nu even met Instagram, maar zo benoem jij verschillende, in het tweede gedeelte van dit boek, de verschillende combinaties met denken. We kunnen er nog straks nog een paar behandelen. Maar ik vond wat jij nu zegt heel erg gaaf met eten. Had ik nooit zo bedacht dat ook weer als je die afstand neemt, dat jij zegt, oké, doe deze oefening. Als je onwijs behoefte hebt aan chocola, bierdrop, chips, cool cola of een kop koffie, vraag je dan af of er eigenlijk een irritant klusje is wat je moet doen waar je geen zin in hebt.
Ja. Best vaak is dat antwoord, ja. Hè?
Maar dit is toch...
Oh, ik moet die belastingaangifte doen, maar ik heb nu echt heel veel zin in een bakje koffie.
Het is machtig mooi om dan ineens te denken, oké, dus daar komt deze afleidingsmanoeuvre vandaan. Dat is, nou ja, en dan gaat het ook over verslaving en zo. Nou, oké, laat ik daar maar even gelijk naar die verslaving toe dan. Want jij haalt ook Jan Geurts aan. Ik vind hem ergens een soort van Nederlands Eckhart Tolle. Ook als het gaat over pijnlichaam en je identificeren met je mind, je ego, wat voor een definitie er ook aan geeft. Maar toch, ik weet even niet hoe je erin staat. Ja, lijkt het alsof jij zegt, ja, een verslaafde is nou eenmaal een verslaafde.
Nou ja, ik denk dat ik daarin... Ik heb dat boek van Jan Geurts gelezen. Ik heb zelf niet heel veel ervaring met mensen die verslaafd zijn. Behalve één.
Ja.
Een van mijn beste vrienden, Klaas Boomsma, is jarenlang verslaafd geweest. Vooral aan drank, maar elke andere drugs die er langs kwam, was ook gewild.
Ja.
Die is nu 11 jaar clean. En die heeft op een gegeven moment hardlopen ontdekt. En die mediteert mee. En die noemt zich wel nog, ik ben een verslaafde die gewoon niet meer drinkt. En ik ben een verslaafde die niet meer snuift. En ik heb allemaal manieren om gewoon lekker te lopen, om van betekenis te zijn. Mijn dagen zijn nu verrukkelijk. En ik heb avonden met drank en drugs ingeruild voor ochtenden in de natuur met lekker hardlopen. En mijn leven vol schuld, schaamte en verdriet is ingeruild voor een leven vol vreugde en zingeving. Maar ik ben wel een verslaafde die, ja, als ik een biertje neem, dat doe ik dus niet. Want ik ben een verslaafde die niet meer gebruikt. En dat is volgens mij wel een andere insteek dan Jan Geurts natuurlijk, die daar meer mee doet. Maar omdat het niet mijn expertise is en niet mijn ervaring is, dacht ik, voor dit boek vind ik het interessant om op te schrijven wat ik van Klaas heb geleerd over, nou ja, wat dat mediteren dan doet. Dat je inderdaad gewoon gaat zitten en dat je bewust bent van je eigen gedachten. En dat je een waarnemer zijn van je eigen gedachten is natuurlijk voor een verslaafde, nou ja, het allerprachtigste wat je je eigen kunt maken. Dus op die manier had ik dat ingeschreven, of had ik dat ingestoken en neergeschreven.
Mm-hmm.
Om mensen met een verslaving.
Ja. Nee, en vooropgesteld, als het hem helpt, fantastisch. En ik bedoel, het is een mooi verhaal inderdaad van Klaas, maar ik voel daar ergens een soort van, nou ja, en dat heb ik ook met het 12-stappenplan en allemaal dat soort dingen. Zo van, ja, als je blijft zeggen dat je een verslaafde bent die je dan toevallig niet gebruikt, ja, dat identificeer je met iets waar je gewoon, nou, ik zeg niet makkelijk, maar waar je wel afstand van kan nemen, want dat ben je niet namelijk. Maar goed, als het Klaas helpt, prima.
Nee, maar ik heb dat met dit soort dingen altijd heel sterk. Er zijn natuurlijk heel veel ideeën, heel veel goede ideeën, heel veel stromingen, heel veel tegenstrijdig, maar om nou dan te denken, ja, dit is beter dan dat, dan dit, op het moment dat je het op tafel legt en mensen doen iets en de meeste mensen identificeren zich natuurlijk toch met het een of het ander. Dus ja, als je dan zegt, ja, maar dat hoeft niet.
Nee.
We gaan egoloos door het leven. En we zijn alleen maar een verzameling subatomaire deeltjes. Lucht, aarde, vuur, water, trilling en liefde. En laten we nu verder gaan. Ja, dat zou wel lekker zijn, maar
het is niet realistisch.
Dat is niet natuurlijk waar je... Ja. Nee. En op het moment dat je dan ergens, nou ja,
een houvast.
Houvast aan heeft of zingeving in bezig, en mee bezig bent. En dat voelt goed.
Ja, vind ik een hele mooie.
Dan.
Ja. En zou je jezelf, vind je jezelf niet echt verslaafd?
En nou, nee. Sinds ik... Het is natuurlijk ook weer een definitie van wat is verslaafd zijn.
Ja.
Ik ben zeer, zeer mateloos geweest. Met veel drank, met gokken, met ook wel met andere drugs. Maar toch als ik dan hoor van Klaas waar zeg maar de grens ligt tussen gewoon echt niet meer kunnen stoppen. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik moet nu toch wel even aan het werk. Of ik moet nu toch wel even een fles water drinken en een appel eten en door met iets. Dat je dat punt echt niet hebt op het moment dat je gewoon helemaal in die verslaafde mode zit. En alleen maar door. En dan pas 10 dagen later weer een beetje boven komt drijven en denk, oh, welke afspraken heb ik allemaal gemist en wie heb ik allemaal kwaad gedaan. Zo heb ik het nooit gehad, maar mateloosheid en ongezond gedrag bij herhaling blijven doen. Ja, dat heb ik wel langdurig gedaan ook.
En daarom zou je kunnen zeggen dat jij die houvast van elke dag een uur zitten, bijna elke dag een ijsbad, 1 keer in de maand een marathon. Ik weet niet of dit helemaal klopt hoor, maar ongeveer.
Komt in de richting.
dat is natuurlijk geen verslaving. Maar het is wel een soort houvast die je in ieder geval nodig hebt.
Ja, kijk, het is wanneer is het een verslaving? En dat is, kijk, ik kan echt wel zeggen, ben ik verslaafd aan koffie? Ja, ik drink het iedere dag. En als ik het niet drink, dan mis ik het. Maar ben je verslaafd? En
heeft het geen
mensen
heel
die negatief, echt verslaafd zijn, die hebben toch ook altijd over woorden van schuld, schaamte, verdriet, andere mensen pijn doen. ja, als ik 3 koffie drink per dag, dan doe ik daar natuurlijk niemand verdriet mee.
Nee.
En daar schaam ik me ook niet voor.
Nee.
En dat is ook niet iets, dus ja, ben je dan verslaafd? Nee, je bent er zeer aan gehecht.
Ja, nou, dat bedoel ik.
En het nog.
Maar heb je dan niet toch sterk de behoefte vanuit de Vipassana en de gelijkmoedigheid? Wat is ook alweer het woord, want hoe noemt die, want die Cuenca-jongen, als je, dit zijn dus 's avonds van die talks tussen die 10 dagen. Wat is die? Equanimity of zo. Wat is dat?
Equanimity.
Ja, precies.
With a perfect understanding of Anicca. Anicca.
Oh.
Anicca.
Wat kan jij hem goed nadoen?
Ben je weer?
Fantastisch om dit te horen. Fantastisch om dit te horen, zeg. Dat is echt wauw. Precies. Wauw. Maar dit was echt even lekker. Ja. Oh man. Ik heb wel, ik weet niet, hoeveel keer heb jij het gedaan?
7 keer.
7 keer, man. Ik bedoel, ik voel niet gelijk, maar ik, nou ja, ik ben recent vader geworden. Ik dacht wel, ik ga dit nog wel een keer doen. Niet zozeer om afstand te nemen van Josephine of zo, helemaal niet. Maar wel omdat ik denk, oh ja, dat voel ik me gewoon verplicht bijna naar haar toe om te doen.
Mooi.
En nu, doordat jij nu even die flashback, heb ik er bijna zin in. Hoe extreem het ook is. Maar oh ja, vanuit die gelijkmoedigheid voel je dan niet, oh, ik wil niet elke dag koffie drinken. Heb je niet die...
Nou, ik heb daarin wel een mix van dat ijsbad, daar heb ik echt niet om de dag zin in. Maar dat brengt me veel. Dat mediteren, dat brengt me veel en dat doe ik. Tegelijkertijd moet je ook weer niet te streng voor jezelf zijn. En als je op een gegeven moment denkt, ik heb dat bakje koffie, vind ik gewoon echt lekker. Dat vind ik lekker. Ik denk dat ook met vlees eten. Van aan de ene kant denk ik, ja, daar ben ik tegen en dat is slecht. Aan de andere kant denk ik, ja, ik heb 1 keer in de week gewoon echt zin om vlees te eten.
Ja.
Denk ik, nou ja, pick your battles. Soms moet je gewoon denken, ja, hier ga ik met aandacht toe, wij enthousiasme en discipline echt voor. En hier denk ik, joh, het is ook gewoon lekker leven en aanmodderen en aanklooien en verrukkelijk om... jezelf het niet te moeilijk te maken.
En,
ja, daar een beetje een balans in vinden voor jezelf. Ja, die zoek dus. Ik heb bij koffie ervoor gekozen om
de relaxing
dan nog gewoon lekker het hand te genieten.
Ja. En als het gaat over dat ijsbad dan, dat is, nou ja, nogmaals, ik doe niet elke dag ijsbad, maar wel elke dag koud douchen. En ik heb dit vaker gezegd hier. Ik zou liegen als dat ik het ook dat ik niet elke dag bijna een uitvlucht aan het verzinnen ben. Tegelijkertijd kan ik er wel wat sneller om lachen, omdat ik echt weet dat het niet gaat gebeuren. Want ik heb dat nou gewoon helemaal afgesproken.
Ja.
Maar heb je wel eens een zweethut gedaan?
Ja, ja.
Oké. Okay. Want ik dacht gewoon heel erg van, omdat je zo bezig bent met de kou. Ik heb het 1 keer gedaan, ik vond het veel te intens. Daarom denk ik wel, misschien valt daar dus nog veel te halen.
Ja.
Hoe is dat bij jou gegaan? Juist omdat je zo'n koude man lijkt.
Ja, nee, maar het is... En dat had ik met die zweethut, weet ik dat niet. Want ik heb die zweethut alleen gedaan nadat ik al veel met kou deed.
Ja, ja.
Ik denk dat ik het 5 keer gedaan heb, zo'n zweethut. En, maar ik merkte het al in de sauna, dat door met die kou aan de gang te gaan... dat ik veel beter tegen hitte kon. Veel beter tegen hitte kon dan voordat ik met die kou aan de gang ging.
Omdat het feitelijk gezien dezelfde...
Ja, in 2010 had ik een bloedhekel aan kou. Echt een bloedhekel. Was ik in mei de enige die nog met armstuk en beenstuk op een fiets buiten zat, op mijn racefiets. En toen kon ik ook helemaal niet tegen een hete sauna. Dat kon ik echt niet. Dat ik hem een kwartier omdraaide en een kwartier bleef zitten. Ik werd heel gek na 3 minuten en dan ging ik eruit. Maar door met die kou aan de gang te gaan en die koude training te doen, vond ik die hitte ook veel behagelijker. Dus het is toch je overleveren aan temperatuur en dan rust vinden en dan dat lijf van binnenuit die thermostaat wel regelt.
Ja.
En je op temperatuur houdt. En die zweet het. Ja, ik vond dat geweldig. Loodzwaar, maar prachtig met zo'n ritueel.
Ja, ja, ja.
En het is in die zin is zo'n zweethut voor mij heel erg vergelijkbaar. Ook met mediteren, ook met heel lang hardlopen, ook met kou. Dat het momenten zijn dat denken gewoon zo weggedrukt wordt. En dat je ze fysiek zo'n intense sensatie hebt dat je merkt, wauw, in dat lichaam zit echt wel weer wat nieuws en iets moois. En ja, dat is met zo'n zweet het natuurlijk niet anders. Als in de zweet het zal niet schuimend aan je vragen van, joh,
Hoe gaat
moet
het
je
daar?
Nog, moet je vanmiddag niet nog twee mensen terugbellen die wat je gisteren vergeten was? No way, ik bedoel, daar is totaal geen ruimte voor. Het is zo'n fysieke sensatie. En ja, soms is dat loodzwaar en afschuwelijk. En soms is dat al nou ja, bijna extatisch en verrukkelijk en prachtig. Maar in ieder geval na afloop is het altijd...
Dankbaar dat je het
zeer
gedaan
hebt. Voldaan en leerzaam. En...
Ja. Ik heb jou gevraagd, en dat heb ik je destijds ook... maar specifiek ook met dit boek Tem Je Brein... om nou ja, drie boeken mee te nemen die in jouw reis... de continuing ontdekkingstocht van Coen de Jong... nou ja, van waarde zijn geweest. Ik zie twee boeken liggen. In willekeurige volgorde neem ik aan, toch? Dus ik zie... Ja.
Zou ik beginnen met het derde boek dan, dat er niet ligt?
Ja,
want, okay.
Ja, dat is...
Ik dacht van ja, wat voor mij... wat mij onwijs veel brengt, is sowieso lezen. En is ook fictie lezen. En ik stond voor de boekenkast... en ik dacht, welke van Haruki Murakami zal ik meenemen? En ik kon niet kiezen, dus toen dacht ik... ja, zal ik ze alle 18 meenemen?
Ze oeuvre.
En toen dacht ik, nou ja, ik ga op de fiets. Dus ik neem het niet mee, maar ik vind... Murakami lezen is bijna een fysieke sensatie. Dat je zo dingen die op intellectueel niveau absoluut niet kunnen...
Nee.
Die schrijft hij op zo'n manier op dat je er helemaal in meegaat... waardoor het bijna een fysieke sensatie wordt.
En is dat ook de kracht van... misschien is dat de kracht ook wel van het feit dat het fictie is en zo. Precies wat jij nu zegt, dat het dingen aanraakt... die misschien de nou ja, meer traditionele zelfontwikkelingsboeken... waar je de zelf, of ja, hoe je het ook benoemt, dat niet kunnen pakken.
Ja. Nee, dus ik lees zelf graag literatuur... omdat je toch op een hele andere manier... onwijs veel inzichten of dingen leert, of dingen, maar toch...
Maar kan je, dat is wel binnen. Wat grootste vraag misschien... maar kan je nog zo'n inzicht noemen waarvan je denkt... ja, dat voelde ik echt doordat ik een verhaal van hem las?
Nee, dat kan, dat kan ik zo niet.
Nee.
Dat durf ik niet te zeggen, nee.
Nee, nou, duidelijk. Maar als ik ergens moet beginnen, want ik ken de naam mede door jou... wat is een lekkere instapmodel?
Kafka op het strand.
Okay.
Verrukkelijk. Maar lees jij al die boeken echt? Want ik denk dat als je op zo'n dag een paar van dit soort gesprekken hebt... dan moet je 6 boeken per dag gaan lezen.
Nou, dat is overdreven.
Dat?
Maar niet iedereen schrijft boeken natuurlijk. Maar als het... Nou ja, gewoon lezen, ja. Ja.
Oké, als jij één boek... Als ik jou één boek aanraad... om zeker te lezen, zeg ik Kafka op het strand.
Ja.
Van Murakami.
Ja.
Als jij mij één boek moet adviseert.
Ja, jij hebt hem al genoemd en hij komt ook in Tem Je Brein. Ja, dan zou ik toch gewoon Eckhart Tolle gaan. Omdat het gewoon toch een soort thuiskomen is met iets... waarvan ik in ieder geval zelf als kind onder de douche wel voelde... Hey, ik ben me nu bewust van het feit dat ik aan het denken ben... en een stemmetje, wauw. Nou ja, en toen... niks. Ja, voel ik gewoon een
toen
soort...
blauwe.
Ja, precies. Exact. Dat kwam daarna inderdaad een beetje die vibe. En ineens lees je dan een boek en dat had ik eigenlijk veel nog... Want iedereen noemt altijd de kracht van het nu en die is het ook. Maar daarna, hoe heet die het andere ook alweer? Iets met de Earth. Nou ja, het boek daarna.
Ja.
Dat was echt een soort thuiskomen. Nieuwe aarde heet het, ja. Mooi. Nieuwe aarde.
Nieuwe aarde.
Jouw tweede boek, Big Magic, zie ik.
Big Magic.
Ja, die
van
is...
Elizabeth Gilbert. Mijn moeder is niet heel blij met dit boek.
Oh.
In de zin van, ik las dit boek en het gaat heel erg over de lol van het creatieve proces.
Ja.
En dat het gevaar is als je op een gegeven moment een boek schrijft... en je hebt een boek gepubliceerd en je hebt een boek geschreven wat... veel verkocht is en veel gelezen is... dat je een volgend boek gaat schrijven... en dat je gaat denken... oké, ik moet nog een bestseller schrijven... of oké, dit is een onderwerp wat ik nu beetpak... dus ik moet veel lezers hebben. Ik wil veel boeken verkopen. Ik wil veel succes hebben met dit boek. En dat je dan op een hele andere manier gaat schrijven... en denk van ja, hoeveel mensen vinden dit heel interessant? Hoe kan ik dit zo goed mogelijk opschrijven... dat zoveel mogelijk mensen het willen lezen? En dat daarmee gewoon... de complete schrijflol en het fysieke proces, dat schrijven ook is... compleet om zeep geholpen wordt... omdat je eigenlijk doorlopend al bezig bent... in de toekomst en in mogelijk wat ermee gaat gebeuren. En Elizabeth Gilbert schrijft in dit boek over wat is creativiteit, over wat is inspiratie. En dat dat echt een cadeautje is als je gewoon een ingeving hebt, een creatieve ingeving. En je gaat gewoon met dat proces aan de gang, wat een creatief proces is, en je schrijft een boek. En op het moment dat je gewoon de lol beleeft van het schrijven zelf, ja, dan maakt het ook niks meer uit wat er daarna mee gebeurt. En ja, dat heeft mij wel echt veel schrijfplezier opgeleverd en ook veel ideeën gebracht. Dat als ik gewoon een idee oplopt om er inderdaad een blog over te schrijven, ja, of een boek over te schrijven, gewoon vanwege dat schrijven zelf, dat schrijven is echt net als hardlopen en mediteren. Iets wat gewoon een goed gevoel geeft om het te doen, helemaal los van wat er daarna gebeurt. En ik ben, voor mij is het schrijven, maar ze schrijft ook, ja, het kan natuurlijk ook zijn met dansen of tekenen of schilderen.
Ja, gewoon
of
expressie.
Kan,
ja,
met veel zijn. En toen ik dit boek uit had, toen dacht ik, ja, ik moet dit niet weer vergeten.
Nee.
Dat schrijven zelf belangrijk is. Dus toen had ik een tatoeage laten zetten.
Zo.
Van een boek met een pen. Ik denk, dan vergeet ik het niet meer.
Nee.
Want dat schrijven is ook wel iets wat soms een sluitpost is. Als ik gewoon aan het, nou ja, aan
voor
het
de, voor de luisteraars, ik bedoel, hij heeft laat een tatoeage zien. Maar ook niet een heel kleintje. Het is gewoon echt een unit van een boek met een pen daarbij. Een mooie, hoe noem je zo'n pen ook alweer?
Vulpen.
Vulpen. en een, is het een bankje?
Ja, dus ik had deze laten zetten. Ik denk, dat vergeet ik niet meer. En mijn moeder vond het echt afschuwelijk. Die zegt, joh, begin jij nou ook aan die tatoeages? Ik vind ze zo lelijk. Maar ja, ik zeg, ja, maar ik vind het mooi en het, ik vergeet het niet meer. En
nee.
Toen zei iemand een jaar later, ja, maar denk je dat je dat mediteren ooit nog gaat vergeten? Ik denk, nou, denk het niet. Zeg maar, goed, de meditatieplankje eronder is toch eigenlijk ook wel een goed idee. Dus
ja,
zit een meditatieplankje onder dat ik denk, nou ja.
En waar komt het ijsbad?
En die komt er niet.
Okay.
Want dan weet ik ook echt niet of ik dat blijf doen. Ik bedoel,
okay,
brengt dat me veel. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er een periode komt dat ik denk, okay, misschien met zweethutten. Of dat ik denk, joh,
gewoon,
even
ja,
niet een seizoen voor een ijsbad, maar gewoon dat het een beetje vloeibaar blijft.
We komen nog terug op het kussentje of het plankje. Want daarin heb je me echt wel wat geleerd. Maar eerst nog even naar de drie boeken. Big Magic dus. En wat ik mooi vind, nou ja, dit is letterlijk waar we over begonnen met 10 dagen stil. Gelukkig heb je gewoon geschreven, omdat je voelde dat het geschreven moet worden. Ik ken dit heel erg van de muziek. En ik heb dan vaak wel te doen met artiesten inderdaad die een hit hebben. Want hun tweede nummer, of in ieder geval het nummer wat daarna komt, ja, dat is nagenoeg hetzelfde. En ja, dat vind ik gewoon zielig. Voor diegene ook. Want je denkt, ja, ik snap het, waarom je het doet. En het mooiste vind ik altijd, vind ik de beste albums van artiesten die door iedereen de grond in zijn geschreven, omdat ze ineens wat anders gingen doen. En dan denk ik, oké, dan ben je lekker bezig. Dus ik vind het een mooie, een mooie
ook een leuk stukje over Tom Waits in dit boek. Dat hij op een gegeven moment had hij zo'n hit geschreven. Toen was hij bezig met de volgende hit, maar die kwam er niet lekker uit. En dat hij toen zei, dat hij letterlijk zei van, op een gegeven moment was ik zo klaar met het nummer dat ik hardop tegen dat nummer zei, ga maar naar Job Cohen, ik hoef jou niet meer. Dat hij dus letterlijk met die nummers die hij aan het schrijven was, aan het praten was en dingen. En, nou ja, dat was mooi. Mooi beeld, vond ik dat.
Maar nog niet naar Job Cohen?
Ja. Huh. Dat zei hij.
Oh, Leonard Cohen bedoel je?
Leonard Cohen was
het. Ja. Job Cohen is de burgemeester van Amsterdam. Dus ik had een soort error
nu
in mijn
wordt
hoofd.
Het een heel verwacht.
Dat Tom Waits, maar Leonard Cohen. Ik snap, hersteld. Wat wilde ik hier?
Zo
nou,
krijg je de verhalen de wereld in.
Oh ja. Nee, ik wilde nog even vragen. Is het ook iets wat jij opzoekt? Want in Tem Je Brein heb je het ook over, nou ja, dat heeft veel met creativiteit te maken. Uitvindingen die soms in de lucht hangen en dan gebeurt het op meerdere plekken. En ik weet, ook vanuit andere boeken, dat Edison-achtige mensen, die gingen expres bijvoorbeeld niet slapen. Omdat ergens in die twilight zone van dat je slaperig bent, dan heb je ineens, ja, komt die intuïtie of hoe je dat ook wil zeggen, meer tot uitdrukking. Is dat iets wat jij ook opzoekt gedurende een schrijfsessie?
Nee, niet op die manier. Maar ik heb wel dat ik veel van die rituelen waarvan ik weet van als ik dat veel doe, dan is dat creatieve proces leuker en makkelijker dan als ik dat veel doe. Dus
en wil je er eentje delen? Ja.
Nou ja, ik weet bijvoorbeeld als ik naar een film ga, dan is mijn creatieve proces om zeep. Omdat dat zoveel gedachten aan de andere kant op. Op het moment dat ik dan een rondje ga hardlopen, dan wordt dat heel erg aangewakkerd. Dus weinig prikkels van buiten en nieuwe ideeën en veel gewoon vanuit dat lichaam zelf en actief bezig zijn of een wandelingetje maken.
Maar wat misschien natuurlijk ook kan gebeuren is dat jij met je routine van een uur stilzitten ineens in dat uur pop.
Ja, nee, dat gebeurt vaak. Ja. Dat er iets komt, ik denk, oh, daar moet ik wat mee.
Ja.
Denk, ja, maar ik heb geen tijd, ik heb geen zin.
Nee.
Als er dan ergens Hier gebeurt vaak iets. Als ik weet, er moet iets gebeuren. Echt een fysieke sensatie. Zo,
in je
bij
nek.
Die wervels.
Ja, ja,
dat
ja.
ik daar kippenvel voel of dingen voel. Denk, oh, ik moet er toch wat mee, blijkbaar. Ah. Dat ik echt zo'n fysieke sensatie voel van kippenvel vanuit die nekwervels. Dus ik denk, oké, blijkbaar moet ik toch iets. Laat ik dan maar naar luisteren.
Precies, en dan even niet naar ratio en verstand en alle belemmerende. Oké, dan dat is dit toch het moment dat ik inmiddels een soort vraag stel die ik bijna iedereen stel. Ik ben benieuwd naar jouw antwoord. Hoe train je intuïtie?
Door het niet te trainen, denk ik.
Ja, nee, maar dit is een beetje dit is het gekke eraan. Je kan het niet vastpakken.
Nee, ja, ik denk, dat is natuurlijk het onderwerp van het hele gesprek van de boek. Ik denk dat de enige manier om intuïtie te trainen is door het denken even te parkeren. Ja. En dan komt dat vanzelf boven.
Ja, jij schrijft dat gaat meer over de connectie met geld, maar die vond ik echt een hele leuke mindfuck. Namelijk, wat gebeurt er als je je denkkracht inzet om je brein te temmen? Is de wet van aantrekkingskracht dan nog van toepassing? Zo ja, wat trek je dan aan als je van gedachten weinig aantrekt? Dit is echt. Ja, dit is ook wat wij nu een soort van aan het doen zijn. Heel erg met, denken of in ieder geval ratio mind. Het hebben over dat vooral even parkeren.
Ja, er zit natuurlijk altijd ook een paradox in. Want taal huist natuurlijk in die neocortex. En met dat denken en op het moment dat je boeken gaat schrijven en boeken gaat lezen, zit je natuurlijk heel erg in het denken. En ja, het liefst heb je gewoon dat je zegt van, laten we een uur stilzitten en observeren. Maar op het moment dat je daar een gesprek mee begint en je gaat volgens een uur stilzitten, dan denk ik dat een hoop mensen niet direct heel enthousiast zijn. Denk, oh ja, ik doe mee. Dit leuk. Dus er zijn woorden nodig en taal nodig om te inspireren en om te beginnen en om te gaan zitten. Maar ja, het wordt toch pas echt interessant als je het gewoon gaat doen. En
misschien is dat ook wel een antwoord op de vraag, hoe train je intuïtie door stil te zijn? Ja. Ik wil je twee complimenten geven.
Lekker.
Ja, nee, maar echt. Nee, omdat jij net, ik moet er ook aan denken, omdat jij net zo zegt van, jezus, lees je al die boeken. Dus je kan ook denken, ja, daar gaan we weer. Hoe zeg je dat? Oude wijn in nieuwe zakken. Maar ik vind het echt juist fijn wat woorden elke keer kunnen doen. En natuurlijk is het soms een herhaling, maar is ook de kracht van herhaling. Maar ik vond heel verfrissend dat jij over, je noemde net de neocortex, over die drie soorten brein ook een beetje zei van, ja, het is natuurlijk niet dat het zo werkt. Dus je hebt de neocortex, het zoogdierenbrein en het reptiele brein. Dat beeld is bruikbaar om de werking van de hersenen voor een deel uit te leggen, maar het beeld is niet erg waarheidsgetrouw. De hersenen werken namelijk als een systeem en het is dan ook veel te simplistisch om een bepaalde functie, bijvoorbeeld een emotie, toe te schrijven aan slechts een deel van je hersenen. Bedankt.
Graag gedaan.
Ja. En de andere heeft te maken met je tatoeage. Wat jij zegt dan een bankje neer, maar je hebt het ook op een gegeven moment over de kracht van een kussentje. En ik zit nu een beetje in een soort nieuwe fase waarbij ik de ochtendroutine, ik kan hem niet eens meer uitvoeren, want ik word gewoon uit mijn bed gehaald en dan heb ik dienst en dan ga ik flesje geven. En misschien komt er een moment dat ik er in de box leg en dan denk ik, oh, kan ik nu even zitten? Nou ja, kortom, mijn meditatiemomentje is een beetje vertroebeld even door een baby. Wat helemaal top is, want op een gegeven moment slaapt ze ook en dan kan ik het wel doen. Alleen daardoor heb ik het kussentje in mijn geval even, het ligt nu ergens boven. Omdat ik dacht, het is even wat praktischer om dit op de bank te doen. En dan kan ik ook recht zitten. En door jou dacht ik,
wat jij schrijft, nee, ik moet dat kussentje weer erbij halen. Gewoon omdat dat...
Ben ik zo streng?
Nee, niet streng. Nee, ik vond het, ja, maar ik had het gewoon nooit zo gezien. Je lichaam heeft namelijk een geheugen. En als je op een bankje gaat zitten, is het moeilijker... Of als je op een bank gaat zitten, dus zoals ik nu doe... Ja. Is het moeilijk om met de aandacht bij je ademhaling te blijven. Want ja, daar zit je ook op je mobiel of televisie te kijken of gewoon te chillen. Dus doe maar een plekje, een moment waardoor je hersenen of je mind dus denkt, oké.
Nee, voor je concentratie maak je het jezelf 1000 keer makkelijker door in die houding te zitten. Ja. Waar je normaal gesproken niet in zit.
Nee, en op een plekje of op een bankje. Of op een, maar heb jij echt zo'n houten bankje als dat je getatoeëerd hebt? Want dat is ook wel weer echt hardcore.
Nou nee, het zit veel comfortabeler dan zo'n kussentje. Als je moeilijk in kleermakers zit.
Hmm.
Zit jij in kleermakers zit? Of dan met je benen links en
nou,
rechts?
Nou, ik kan ze niet zo echt als een yogi doen, maar ik probeer het altijd wel. Dus ja, kleermakers zit is dat, ja.
Ja, nee, maar als je moeite hebt met die kleermakers zit en die houding... dan ziet zo'n houten plankje ziet er een beetje spartaans uit. Maar als je erop gaat zitten, zit dat eigenlijk comfortabeler dan,
ja, ga proberen.
Dan een kussentje.
Heb ik ook zo om moeten lachen, want je kijkt niet... maar je hoort natuurlijk wel van alles gedurende Vipassana. En mensen, jongen, die zitten hele bouwwerken te maken van kussens en dingen. En dat je denkt... Nou, ik heb het ook wel een beetje geprobeerd, maar ik dacht al snel, dit is onzin.
Het is toch wel oncomfortabel.
Ik wil het zeggen, het wordt precies. Oké, het derde boek wat je hebt meegenomen.
Van Mathieu Ricard en Jean-François Revel.
Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl/boekenkast. Maar ik heb een extraatje, want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story. Waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan hebben we het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl/boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top toch? Thanks.
Mathieu Ricard is een monnik die oorspronkelijk geboren in Frankrijk. Op een gegeven moment super slim. Kon die biochemie gaan studeren, maar in plaats daarvan ging die naar India. Is hij in het klooster terechtgekomen van de Dalai Lama. En inmiddels is hij al, hij is dik in de 60, misschien wel in de 70. Jarenlang tolk van de Dalai Lama en ja, mediteert zich helemaal wezenloos daar. En heeft echt het gewone leven helemaal geparkeerd. En zijn vader is filosoof. Jean-François Revel is zijn vader. En zij gaan samen in gesprek over... zingeving, over waarheid, over axioma's. En die gesprekken tussen vader en zoon, wat ik er zelf zeer mooi aan vond, was dat ik had zelf ook lang dat ik mediteren in de hoek zette van boeddhisme en boeddhisme in de hoek zette van een religie. En dat ik dacht, ja, maar ik ben niet religieus, dus ik heb daar niks te zoeken. En zoals Mathieu Ricard eigenlijk dan in gesprek gaat met zo'n filosoof over ja, waar gaat het om in het leven en dingen. En hij spreekt dan eigenlijk op zo'n manier over mediteren en het boeddhisme. Eerder alsof het een wetenschap is.
Ja.
Die gewoon begint met het eigen lichaam als onderzoeksobject te nemen. En jezelf als onderzoeker en dat gaan onderzoeken. En dat zo'n filosoof dan natuurlijk heel erg vanuit dat denken en wetenschappelijk artikelen van anderen dan, er eigenlijk een soort taalspelletje van maakt of een taalvaardigheid van maakt in plaats van dingen. En toen ik dat las, dacht ik van ja, dit is toch wel verrekt interessant. En hij had toen aan dat op een gegeven moment, Boeddha dingen zei over, we zijn alleen maar trilling. En op het moment dat je dat ego helemaal kwijt bent, dan merk je, we zijn alleen maar trilling en subatomaire deeltjes. En dat dan in de jaren 60 of 70 iemand een Nobelprijs krijgt, omdat hij een machine heeft ontwikkeld. Hey, alles is trilling. En dat die Nobelprijswinnaar, die pleegt 3 jaar daarna zelfmoord, omdat hij het allemaal niet meer aan kan en aan de drank zat.
Eigenlijk de grootsheid van zijn ontdekking.
En, En dat die Boeddha, ja, die ja. zit zeer tevreden. En die denkt, ja, wauw, dit is het. Ik, ja, die, ja. Het is gewoon ja. eigenlijk dezelfde kennis. Maar dan dacht ik, oh, wacht, als die boeddhist op die manier... Ja, niet vanuit dogma's en dingen, maar gewoon vanuit onderzoekende blik.
Mm-hmm.
Dat was bij mij wel, denk ik, de trigger, een van de triggers. Om te denken dat mediteren, dat is misschien wel interessante kost. En ik heb Mathieu Ricard... 2 keer ontmoet.
Ah,
in Amsterdam, verschillende boeken geschreven en dingen. Ja, zeer echt zo iemand die als die zo'n zaal binnenkomt, dat het een gekke combinatie is dat die zo'n hele ruimte vult met zijn aanwezigheid, terwijl die eigenlijk alleen maar super relaxed een beetje.
Ja, ja, ja.
Zo met pret-oogjes zit te lachen dat je denkt van hoe werkt dit? Dat je zoveel ruimte in kan nemen, terwijl je eigenlijk geen alleen ego, maar compleet... Ja. Nou ja. ontspannen en beleefd.
Dat is wel misschien het verschil tussen licht en ego, of hoe je het ook. Ja, ja, ja. En jij noemt net een beetje ook zo wetenschap en zo. Vind je dat zelf belangrijk? Want het boek begint ook fascinerend met iets, wat gewoon een leuk weetje is, dat in 1984 werd een zenuwarts gescheiden in neuroloog, hè, dus nou ja, technisch zou je kunnen zeggen, en psychiater, geestelijk. En dan gaat het heel erg over Dick Swaap. Wat vind jij van zijn boek eigenlijk, Dick Swaap? Wij zijn ons brein.
Maar ik vond er niet zoveel aan. In de zin van, ja, ik dacht, ik heb er niet zoveel van geleerd. En het is zo op intellectueel niveau.
Mm-hmm.
En het is onwijs knap natuurlijk om het allemaal te kunnen onderzoeken en te doen. Maar ik denk wel van, ja, dat als... Het zet het brein wel op een voetstuk. En wat ik snel heel erg mis... als het gaat over wetenschap... is dat, we hebben een intellectueel brein... wat heel veel kan en heel slim is. Tegelijkertijd hebben we ook emoties. En die emoties, die zijn niet ondergeschikt aan dat brein. Maar dat is het wel gemaakt. Van jongs af aan, als jij in de klas zit... en je gooide een stuk speelgoed tegen de muur omdat je boos was... dan was je lastig en dan moest je even de klas uit om te kalmeren. Op het moment dat je aan het huilen bent, dan krijg je een snoepje... stop maar met huilen, want je hoeft niet te huilen. En op het moment dat je stil blijft zitten en je gaf antwoord op... wat is 7 keer 8, dan krijg je een sticker in je schrift en werd je beloond. Dus dat hele mechanisme in dat lijf is van jongs af aan... oh, emoties moeten we blijkbaar onderdrukken. Ja. Die zijn niet goed en ja. Als ik dat intellectuele brein inzet, dan krijg ik een beloning en dan ben ik goed bezig. En ja, daar gaat er echt wel een hoop mis. Want die emoties, of het nou woede is, of het nou angst is, of het nou verdriet is, die zou ik echt veel ruimte willen geven. En het is veel bruikbaarder om manieren te vinden om met die emoties te gaan. En op het moment dat je zegt, van, ja, is het wel wetenschappelijk bewezen? Ja, als het gaat over een medicijn wat een ziekte geneest, dan is dat natuurlijk heel belangrijk. Want dan heb je medicatie en heb je bijwerkingen. En dan is het belangrijk dat dat wetenschappelijk bewezen is. Maar op het moment dat je het hebt over dat lichaam, ja, dat lichaam is zo complex. Dat is zo slim, dat is zo veelzijdig. Ja, het is bijna niet te doen. En als je als een 3-jarig kind 4 keer waarom vraagt, dan komt de beste wetenschapper er ook niet uit. En als je zegt, ik zag net een rups, ik bleef even zitten, toen werd het een kokon en nu wordt het vlinder. Ik bedoel, hoe kan dat? En dan kun je vanuit de wetenschap kun je echt met boeken komen met onderzoek en allemaal dingen die bijzonder zijn, dat je het kunt onderzoeken en op tafel kunt krijgen. Maar de bron van dat wonder en van die schoonheid, ja, die pak je toch niet. Dus dan denk ik, ja, als het gaat om je eigen lichaam en bijvoorbeeld een dieet of mediteren of kou of hardlopen of dansen of dingen. Ja, ik zou nooit afgaan op, is het wel wetenschappelijk bewezen?
Nee.
Want waar de wetenschap van gruwelt, is en is één. Dus je 1 proefpersoon hebt, dan telt het niet. Ik denk, jou, als N is 1 jouw leven is,
dan weet je dat het zo is.
Is het nogal belangrijk met dat N is 1. Dus een beetje een beschouwende wetenschappelijke houding en nieuwsgierigheid. Daar ben ik groot fan van. Pure wetenschap, gedreven door nieuwsgierigheid. Helemaal goud, maar de manier van, het is wetenschappelijk bewezen, dus het is waar.
Nee, precies.
Dat is ook geen wetenschap. Want nee. Iets is wetenschappelijk als het niet als het waar is, maar als het onderzoek opnieuw gedaan kan worden op een andere plek. Dus iets is wetenschappelijk als je de onderzoeksmethode goed opschrijft. En als je vervolgens als onderzoeker tot de verkeerde conclusies komt, is het nog steeds zeer wetenschappelijk. Want het is kopieerbaar. Ja, als een ander vervolgens niet de moeite neemt om het ook echt te doen, ja, dan blijf je wel in een gekke een mode zitten van dingen dus.
Mooi. Fuck de wetenschap. Nee hoor, helemaal niet. Dat is ook zeker niet wat je zegt, maar ja.
Ode aan N is 1.
Ja. Het is toch een soort lustrum wat eraan zit te komen. En helemaal gezien je tatoeage voel ik bijna toch de druk. Maar ja, de magic moet je ook niet verkloten. Het 10e boek, Koen, zit eraan te komen.
Dat wordt leuk.
Ja, oké. Okay. Is het in je hoofd of is het ook al...
Nee, we zijn heel ver. Ik doe het samen met Klaas die al ter sprake is gekomen.
Oh, ja. Okay.
Echt een leuk boek. Gewoon een lollige tussendoor. 12 ongewone beproevingen voor hardlopers. Dus niet echt jouw pakje aan.
Nee, maar...
Hardlopen is natuurlijk... Ik vind het echt iets heel moois. En dingen. En hardlopen kan op 1000 manieren. Dus je hebt mensen die bij een atletiekvereniging rondjes rennen op een baan en echt trainen voor een PR. En je hebt mensen die hardlopen om wat af te vallen. En we gaan 12 ongewone beproevingen opschrijven om mensen aan te moedigen om 12 maffe dingen te doen met lopen. Bijvoorbeeld een run-dip-run, rondje rennen, halverwege de gracht inspringen in de winter en dan doorrennen en ja, dat soort gekke uitdagingen. Dus voor hardlopers denk ik dat het leuk wordt.
En dat vind ik zo mooi van het clubhuis dat jij zelf gefaciliteerd hebt, wat ook precies is wie jij bent, zou je kunnen zeggen. En met sportrusten, dat is de helft hardlopen en de helft mediteren, tenminste zo. Ik ben er nooit geweest, maar zo'n beeld krijg ik een beetje erbij.
Ja, zo is het ook letterlijk. Je komt de ruimte binnen. In het begin is houten tafel met een koffiemachine en allemaal startnummers aan de muur en medailles en loopposters. En dan een stukje verder schotje en daar staan de meditatiematten. Een hele mooie tekening aan de muur van iemand die denkt en waarbij de gedachten
bloeien. En heb je nog, dat vond ik, inmiddels ben ik er wel een soort van rustig in, maar vanuit die gelijkmoedigheid die je leert te beoefenen, heb je nog hele concrete ambities?
Een ambitie wil ik het niet noemen, maar ik heb ook wel een paar keer plantmedicijn gedaan.
Mm-hmm.
En een van de shamanen bij wie ik dat een keer heb gedaan, die heeft mij uitgenodigd om in Peru te komen om dat te leren of eigen te maken.
Oké, je gaat shamaan worden.
Ik zou het zo niet noemen, maar hij zegt dat ik shamaan ben.
Ja.
Door een ervaring die ik had, dat op een gegeven moment werd mij de vraag gesteld in zo'n ceremonie. Dus niet echt, maar in mijn hoofd van, joh, wil je dood? En dat ik zei, ja, ik wil dood. En dat ik toen alleen maar prachtig wit licht zag en rust en liefde. En ik dacht, dit is zo mooi. Als dit doodgaan is, joh, ik zie ernaar uit. Dit is fantastisch, doodgaan. Toen stemde ik, oké, wil je dood blijven? Dacht ik, nee, liever niet. Ik bedoel, ik heb nog een zoon en dingen. Ik heb nog wat leuke dingen te doen hier.
Yeah.
Oké, dan niet. En toen was zijn uitleg was van, joh, op het moment dat je echt met nul vrees 100% ja zegt op de vraag, wil je dood? Dat was zijn definitie van, dan ben je dat. En ik zou dat woord zelf nooit gebruiken. Maar
het is ook een boeiend ook over de
yogis. Ik ben wel nieuwsgierig geworden naar dat. En ik denk, als ik dat in Peru daar wat over kan leren en ervaren dingen, dat lijkt me wel weer iets wat ik nog niet ken.
Nee.
En nog niet heb gedaan. En waarvan mijn denken nu zegt, dat is misschien niet zo'n goed idee. En waarvan mijn hele intuïtie nu zegt, ja, daar moeten we heen. Dat moeten we doen. Dus wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Dus.
Lekker, man.
En wat daar dan uit voortkomt, weet ik niet. Dus is het ambitie? Nee, dat heeft niets met ambitie te maken. Nee, maar dat is wel iets wat
nog. Ja.
En verandering is.
Leuk. Zijn we toch nog geëindigd met de dood. Wat niet had gehoeven, want we hebben al eerder een gesprek gehad. Dus ik weet een beetje hoe je erover denkt. Maar dit is lekker.
Lekker.
Ja. Mag ik applaus voor Koen de Jong?
maar het is nog helemaal niet echt afgelopen. Want we gaan nog naar de vragen natuurlijk van de mensen. Laat ik beginnen voordat er hopelijk iemand naar de microfoon gaat. Met iets wat ik altijd vergeet. Dat ik zelf ook vragen heb. Of althans, ik heb een soort deck. Wil je een bepaalde categorie? Spiritualiteit, zelfontwikkeling, liefde en intimiteit, ouderschap of een uitdaging? Of wil je gewoon blind?
Ouderschap.
Ouderschap, wat leuk. Die heb ik er nog last minute toegevoegd. Omdat ik zelf ineens daarmee te maken had. Even kijken, welke kleur is dat weer? Oh, dat zijn de groene. Dus ik zou zeggen, pak een groene die goed voelt. Ik ben benieuwd.
Welke dingen doe of zeg je om je kinderen veerkracht bij te brengen? Ik zou zeggen, veel knuffelen. Maar dat heeft misschien direct met die veerkracht niet zoveel te maken. Maar
in die end, ik snap ook wel waarom je het zegt. Maar
veerkracht.
Bijvoorbeeld, vraag ik me nu gewoon even af. Jouw zoon is 17. Heb je hem meegenomen in de ijsbaden liefde?
Ja, nee, zeker. Dus hij... Dus dat was echt wel grappig, want dat is 10 jaar geleden schreef ik dat boek Koud Kunstje. En dan
met
ging
Wim Hof.
En op een gegeven moment zei mijn zoon, die was toen dus 7, 8. Die zei, ja, mag ik mee? Ik zei, natuurlijk mag je mee. Dus dan liepen we daar zo. En dan zegt hij, zat hij zo, ik ben een mini Iceman. Ik ben een mini Iceman. En dan stond zo in de kracht en dan sprong ik erin. Lang genoeg. Ja, lang genoeg. Ik ben een mini Iceman. En, nou ja, en dan 2 dagen later ga je weer mee. Nee, vandaag hoeft het niet. Maar toch wel. Maar wel gewoon een paar keer. En hij was laatst ook weer op het clubhuis. Dat ik eigenlijk een beetje voor de grap zei. Van joh, kom je morgen even met de vriendin naar het clubhuis even in het ijsbad zitten. En toen zei die vriendin, oh ja, doen we. En toen kwamen ze hoor. Even in het ijsbad zitten en dingen. Dus
ergens is dat toch ook een soort veerkracht.
Niets van je structureel van dat zegt van ja, ik moet dat doen. Nee. Maar wel, hij doucht ook wel vaak koud af en dingen. Maar waar hij zelf veerkrachtig in zijn leert, hij doet dat bolderen heel fanatiek. Ken je die sport? Dus het is klimmen. Maar dan zonder zekeringen. Dus het is niet dat je naar 6 meter hoog gaat, 4 meter hoog, maar het is super. Ja, dynamisch en complexe sport. Nou, daar is je heel fanatiek in. En dat doet hij fantastisch.
Eelt op zijn vingers.
Goed en,
ja, vet. Nou, ja, dat heeft hij dan wel op een andere manier. Maar dat heeft hij zeker wel als zijn vader om daar dan helemaal in toe te gaan. Nou ja.
Maar, en ik denk, dat is ook wel wat ik heb toen, toen ik 10 dagen ging mediteren. Dat ik ook dacht, van, ja, kan ik dat nu wel maken?
Ja, oké. Okay.
Mijn zoon is jong. En, ben ik dan wel een goede vader?
Bedankt dat
en,
je deze even opbrengt, ja.
Als ik dan nu zeg, joh, ik ga 10 dagen weg. En toen dacht ik van, ik weet niet of het een gedachtenloopje was, omdat ik zelf eigenlijk toch graag wilde en het goed praten voor mezelf of dat het is. Maar het voelde ook wel logisch dat je bent natuurlijk als ouder een vader, of nou ja, moeder natuurlijk, maar een vader voor je kind van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan moet je er fysiek zijn. Tegelijkertijd ben je natuurlijk ook al een ouder voor je kind als die 26, 36, 46 is. Dus ik denk op het moment dat je als kind meekrijgt dat je ouders er af en toe 10 dagen tussenuit piepen. Niet om te pokeren en bier te drinken, maar om 10 dagen in stilte te mediteren en dit soort dingen te doen, dat als mens zoveel waarde heeft, los van dat het moment dat je terugkomt, nou ja, dat als het je wat brengt, dat het direct ook al wat oplevert. Maar vooral ook, lijkt mij heerlijk als je als kind denkt van, oké, als ik straks kinderen heb, heb ik ook nog ruimte om
dat te
met
doen.
Die zelfontwikkeling en dat goed is om.
Hey, ik vind het heel mooi wat je zegt, want het is, als je als vader een spiegel bent, natuurlijk fantastisch als je eens in zoveel tijd even die spiegel schoonmaakt, of hoe je dat zegt. Ja, ja, ja. Top, leuke vraag. En ik ben benieuwd naar of er iemand is die. De eerste is altijd lastig. Ja, top.
Ja, mijn naam is Jefta Vriend. Ik kom uit Delft. Super fijn om hier te zijn en dank voor het gesprek.
Ik wilde eigenlijk even beginnen met iets wat je zei over creativiteit en Big Magic. Ik moest zelf even denken aan een wat Nietzsche eigenlijk zegt. Dat creativiteit iets is wat het komt als een donderslag bij heldere hemel. Het is een gedachte die kan je niet remmen. En je hoeft alleen maar ontvankelijk voor te zijn. Dat zie ik ook bij jou, dus dank daarvoor. En ik wilde even teruggrijpen op eigenlijk iets wat je noemde. Dat is iets waar de wetenschap van grubbelt. En dan moet ik ook denken aan ademhalingstherapie. En ik vroeg me eigenlijk af hoe jij dat ziet. Het zit nu nog in de aanvullende zorg, in het holistische vlak. En wat moeten we eigenlijk doen om dat naar de formele zorg toe te brengen? En is dat iets wat we willen of kan?
Nou ja, we willen het zeker. En het is zeker niet mijn expertise om te weten wat de route is daarheen. Maar ik had laatst een blog geschreven over ademhalingsoefeningen. En toen was er een arts en die had gereageerd over die ademhalingsoefeningen. Dat die, hij gebruikte de metafoor dat hij een vriend had die als hij in het vliegtuig zat en het vliegtuig steeg op, ook altijd met zijn armen mee ging wapperen. En dat hij dacht dat dat effect had op het opstijgen van het vliegtuig. Dus die maakte dat met een op zich grappige metafoor, maar compleet belachelijk. Terwijl ik begrijp gewoon niet hoe een arts op die manier over ademhalingsoefeningen kan denken. Want ik heb veel mensen gezien die dan stress hebben, onrust hebben. En die dan een ademfrequentie hebben van 24 per minuut en een hartslag hebben van 76. En dan door een eenvoudige ademhalingsoefening te doen, dat die hartslag zakt van 24 of van 74 naar 56. Dan denk ik op het moment dat de wetenschap weet echt wel van joh, stress is een grote boosdoener als het gaat om burn-out, als het gaat om hart- en vaatziektes, als het gaat om gezondheid. Als je dan ziet dat een eenvoudige ademhalingsoefening dit kan doen met een hartslag, dan denk je, welk wetenschappelijk bewijs heb je nou nog nodig? Als je weet van, joh, stress is echt een ziekmaker. En als je weet, met eenvoudige oefeningen kun je ontspannen. Denk, waar moeten we dan nu eigenlijk nog naar op zoek in de wetenschap om aan te tonen dat het dus zinvol is, als je iemand hebt met stress, om dan met ademhalingsoefeningen aan de gang te gaan en het gewoon te ervaren? Ik denk dat dat nog een lange weg is als het via zorgverzekeraars en de wetenschap moet. Ik denk dat het een snelle shortcut aan het nemen is, omdat het wemelt van de huisartsen en de behandelaars die zelf gewoon merken wat meditatie, wat yoga, wat eenvoudige ademhalingsoefeningen hen brengt. En ja, dat zinkt toch wel rond. En ja, ik vind het mooi aan ademhalingsoefeningen dat je zo snel kunt ervaren wat het je brengt. En dat dan het moet zijn. Dus mijn oproep zou niet direct zijn voor, er moet allemaal wetenschappelijk onderzoek komen en het moet in het zorgverzekeringspakket. Mijn oproep zou eerder zijn aan gewoon artsen, coaches, trainers. Maar ja, ook gewoon ouders, vrienden, familie, bekenden van, joh, heb oog voor die ademhaling, heb oog voor verschillende ademhalingsoefeningen. En met een kwartiertje kun je 3 oefeningen proberen en weet je of het voor je werkt of niet.
Ik moet zeggen, ik ken gewoon de term helemaal niet zo, ademhalingstherapie, dat ik echt denk, oh wauw, gaat er echt straks iemand zeggen, nou, we hebben nou iets bedacht, dat als je bang bent, dan ga je sneller ademhalen. Ja, ik bedoel, dat is wat we allemaal voelen. Maar het is blijkbaar in een soort fase dat het wel, zeg maar, in dat geneeskundeboek komt te staan.
Ja, ik denk dat de zorgverzekeraars op zoek zijn om het van NS1 naar NS1000 te trekken, zeg maar. En dat het dan pas, en dan willen ze het graag therapie noemen. Want dan kan je het vergoeden en
Maar goed, gelukkig is lucht gratis, dus geld valt er niet mee te verdienen.
Nee, het was wel grappig, want een van die reacties was ook weer dat je kunt dan wel, je hebt wel ademhalingstechnieken en coaches in het alternatieve circuit. Toen dacht ik, ademhaling in het alternatieve circuit, hoe dan?
Is iets hoe nieuws, kan dat nou weer? Is iets nieuws, is dat, de ademhaling. Ja.
Van helemaal los van het circuit, dat je denkt, hoe kunnen ademhalingsoefeningen nou, dat je denkt, ja, er is iets vreemds gaande. Maar het is toch, ja, wat doe je met hartkloppingen bij de huisarts? Dan is het toch, je kunt beta-blokkers krijgen.
Yeah.
En je krijgt er niet altijd ademhalingsoefeningen mee. Nee. En, ik bedoel, dat zit zeker natuurlijk niet bij die artsen dingen, maar dat is toch een systeem wat zo werkt. En sommige mensen willen natuurlijk ook liever een medicijn dan niet zelf en dingen. Maar het is natuurlijk logischer als je denkt, oké, ik heb hartkloppingen. Oké, dan heb je dus stress. En van, joh, en een ademhalingsoefening is dan even het reguleren van die stress. Maar dan is het natuurlijk de volgstap van, joh, waar komt die stress eigenlijk vandaan?
Ja.
Oké, dan toch een andere banen en een nieuw huwelijk. Is misschien een beter idee dan beta-blokkers. Of nou ja, wat het dan ook is. Maar dat is natuurlijk ook een confronterende en complexe zoektocht, kan dat zijn.
Ja,
maar het, is...
het lijkt me ook gek als een dokter dat op een kaartje schrijft. Van andere baan, nieuw huwelijk. Maar nee, top. Goeie vraag. En de volgende staat er al. Ja. Wie ben je en wat is de vraag?
Goeiedag. Het gaat over ademhaling uiteraard. Ik ben Richard Hoekman. Kukuriki dag 0 ongeveer.
Absoluut. Nou, ik ben blij dat je dat even zegt. Ik zag al dat je hier ging zijn. En ik wel vet.
Ja, voor de rest, ik heb nog de vorige podcast van jullie ook nog even teruggeluisterd afgelopen week. Zou ik ook wel wat vragen over kunnen stellen, maar daar ging ik niet over. Ik ben zelf ook marathonloper. Vorige week was Utrecht Marathon Symposium. Dat was een inspanningsfysioloog die ging in op ademhaling en het trainen van de ademspier. Dus je had ook over zo'n van die apparaatjes die je zou kunnen gebruiken. Like Power Breath, geloof ik, dat die heette. Ik vroeg me af of je daar ervaring mee had of jij daar iets van vindt.
Ja, dus het trainen van de ademhalingsspier met dat apparaat ken ik goed. En ik ben er zelf niet heel erg fan van. In de zin van wat ik zelf veel zie en zelf ook geneigd ben te doen bij intensieve inspanning als ik er niet op let. Is dat mijn adempatroon verkeerd is, dat je geneigd bent op een gegeven moment om sneller te ademen, om dieper te ademen dan nodig is. En daar heb je natuurlijk, als je een sterkere ademhalingsspier hebt, dan kun je nog steeds met die sterkere spier overademen, sneller ademen, dieper ademen dan nodig. Dus mijn pakje aan is juist meer om minder vaak te ademen, om die uitademing te verlengen, zodat de tijd van de uitademing wat langer is dan de tijd van de inademing. En dat eigenlijk dat adempatroon voor veel mensen belangrijker is dan de kracht. Maar ja, met een adempatroon kun je natuurlijk ook niks verdienen. Dus als je een apparaatje maakt, dan kun je er weer wat aan verdienen. En dan kun je die spier sterker maken. En het is zeker, nou ja, het is zo dat waar het voor werkt en wat doet, is op het moment dat je boven je omslagpunt langdurig loopt, dan is die sterke spier, voegt echt iets toe. Op het moment dat je niet in de buurt bent van je omslagpunt en van je verzuringspunt, maar daaronder zit, ja, dan is de kracht daarvan te verwaarloosd en dan is het patroon wat veel meer doet, is mijn ervaring.
Oké, heel goed.
Welke marathon ga je lopen?
Ik ga de Utrecht, de hele. Ja.
Mooi.
En dan het najaar naar Chicago, dus...
Genieten van.
Dus het komt goed. En Giel zou ook nog een marathon lopen, begreep ik. Maar dat is in de ijskast gezet.
Oké, nee, ik ben blij dat je
heel
dit...
Heel goed dit. Nee, maar dit gaat de goede kant op.
Nee, maar oké. Ik ben zo blij dat jij die eerst hebt teruggeluisterd dan. Want ik had dus zelf ook...
Het ging om een half, hè? Je zegt het ook maar dat hele.
Dus. Ja, nee, precies. Wij hadden het... Maar ik wist dus niet of dat ook, of dat alleen off the record was, of dat het ook in de podcast zat. Maar ik heb dat geroepen. Nou ja, het is... ik ga dat nog steeds doen. En ik heb het hier laatst, maar ik realiseer me dat het ontzettende grootspraak is en een belediging voor iedereen die heel erg bezig is met trainen daar naartoe en zo. Maar ik heb laatst hier ook weer een heel gesprek met iemand over gehad. Ja, ik zeg gewoon heel bij de hand, ik ga echt een marathon lopen zonder te trainen.
40 kilometer schema.
Ja, maar ik realiseer me, ik kan het nu de hele tijd gaan zeggen, ik moet het gewoon even een keer doen. Dus bedankt voor de reminder.
Ja, we zien het wel. Bedankt.
Ja, ik zeg niet dat het gezond is overigens, maar ik denk wel dat het kan.
Eind oktober is er een leuke in Amsterdam.
Okay.
Je bent zeer welkom om op het clubhuis je tas neer te leggen, een bakje koffie te drinken.
Je mag mijn ticket hebben. Ik ga hem niet lopen.
Jij gaat hem niet lopen. Jij hebt een ticket. Eind oktober. Nou ja, oké.
Okay. Oké, je hebt een ticket. Je hebt een verzamelpunt.
Geen enkel excuus. Oké. Oké. Ja, top.
Die camera's staan aan, toch?
Allemaal. Ja. Oké. Okay.
Hoi, ik ben Ronald. Ik heb een vraag over een woord wat vanmorgen minimaal 6 keer langsgekomen is. En waar ik me afvraag wat jullie ermee bedoelen. Giel, je hebt volgens mij 4 keer gebruikt. Jij hebt het ook 2 keer nog overgenomen.
Gelijkmoedigheid.
Ja. Ik ken dat woord niet.
Nee, snap ik.
Ik vind het zo mooi woord. Dat heeft misschien iets te maken met die lange stilte, waardoor je daardoor dat woord hebt gekregen.
Ja. Ja, Koen, geef jij mijn antwoord. Want het is, ik ben blij dat je het even benadrukt. Het is ook echt het goud van een week Vipassana. Gaat even los van dat je je ademhaalt. Maar het gaat over gelijkmoedigheid.
Nou ja, wat gelijkmoedigheid voor mij is. Je hebt natuurlijk euforie en je hebt verdriet. Je hebt iets wat je graag wil en je hebt iets waar je graag van af wil. En wat gelijkmoedigheid is, is dat je eigenlijk volstrekt zonder oordeel, volstrekt zonder behoefte voor verandering in het moment blijft en dat het goed is zoals het is. Dus dat is gelijkmoedig iets tegemoet treden, is niet dat je in de euforie zit en denkt, hier wil ik meer van, hier wil ik nooit meer uit. Is niet dat je in de verdriet zit, in de weerstand zit met hier wil ik vanaf, maar dat je het gewoon, het is zoals het is.
Ja. Supermooi.
En het is supermooi, maar het is ook heel lastig, omdat, kijk, het komt er eigenlijk op neer dat je je realiseert dat alles vergankelijk is. En ik moet eerlijk zeggen, ik zelf vind het met negatieve dingen, kan ik dat wel vrij snel. Is dat natuurlijk ook een beetje een soort overlevingstoel, omdat je weet van dat gaat wel weg. Maar met lekkere dingen, en daar kwam dit voorbeeld van aan, dat ik daar op dat bankje zat en dat zonnetje. Daar, dat vind ik heel moeilijk om daar gelijkmoedig in te zijn. Omdat je gewoon denkt, oh, dit wil ik vasthouden. En op zich is daar aan zich met het gevoel ook niet zo mis, zolang je maar realiseert dat dat zonnetje ook weer weggaat. En dat is een soort gelijkmoedigheid, dat je gewoon weet van alles is goed.
Nou, supermooi. Dankjewel.
Ja. Kan je nog één keer even zeggen als Cuenca?
Anicca. 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 Mensen vragen zich dan, waarom doet hij dat dan drie keer? Maar dat doet hij altijd. Dat daar sluit hij het altijd.
En nou, sterker nog, jij doet hem nog kort niet, want die Anicca.
Ja, is dan.
Fantastisch. Hallo.
Hallo.
Stel jezelf even voor en dan.
Ik ben Henny uit Haarlem.
Hey.
Ik hoorde, ja, cool hè. Ik hoorde jou zeggen dat jij komt van een tijd dat je allerlei dingen hebt gebruikt. Veel drank, veel drugs. En ik vroeg me af waar bij jou een kantelpunt was waarop jij begon te groeien. Zeg maar persoonlijke ontwikkeling.
Ja, ik weet het moment nog precies dat ik in Café Thijssen op de Lindengracht zat ik met een flinke kater en een kop koffie de kranten in te bladeren. Niet echt te lezen, maar een beetje in te bladeren. En toen, er was een artikel over mediteren, over een Nederlandse VVD-minister, Witteveen. Zijn naam ben ik vergeten. Het is ook 20 jaar geleden. Maar, en die beschreef over mediteren iets, nou ja, en ik kan dat niet meer precies terughalen, maar het gevoel nog wel dat ik dacht van ja, dat mediteren, daar zit echt een hoop in. En dat ik echt een beetje met de ziel onder mijn arm liep, dacht van ja, is dit het nou en dingen. En
Johan Witteveen.
En toen kwam ik thuis en toen ben ik gaan googlen op mediteren. En toen heb ik me een tikkie impulsief aangemeld voor die 10-daagse meditatie.
Gelijk ook dat, hè? Gelijk ook dat, hè?
Meteen het diepe.
Gelijk, bam. Ja.
Dus de mateloosheid die er daarvoor zat, ja. Nu gewoon en doordruk. Dus ik had nooit 1 minuut gemediteerd. Toen, nou ja, ik had me daarvoor aangemeld. En ik kan wel, ja, dat is wel de aftrap geweest voor die verandering toen. Die worsteling van 10 dagen daar. En daarna.
Het ja, meteen ook wel meteen een het diepe in en ervaren dus. Ja.
Ja.
En nooit meer gestopt.
Jawel, want toen ik daar uitkwam na die eerste keer, toen nam ik me voor om nooit meer te mediteren. Dus het is ook niet zo van, oh halleluja, en vanaf nu is het allemaal veranderd. Nee, ik vond dat zo zwaar en zo heftig. Ik dacht, oké, dit heb ik gedaan. Dit is me gelukt, maar dit was zo zwaar, ik doe dit nooit meer. En eigenlijk toen een half jaar later, toen kwam het besef van, joh, die 10 dagen hebben echt een hoop in gang gezet. Hebben echt een hoop veranderd. En toen dacht ik niet van, oké, ik ga nu thuis dat mediteren weer oppakken. Toen dacht ik, nou, dan schrijf ik me voor de 2e keer in. En toen na die 2e keer, daar heb ik me wel voorgenomen, oké, ik blijf dit doen. En dat is, nou ja, van jaren van meer en minder nog geweest. En nu zit het zo in mijn systeem dat het er wel ingebakken zit. Maar dat ging niet van de een op de andere dag en ook niet van 10 dagen op de andere 10 dagen.
Nee.
Even maar.
Mooi verhaal.
Lees 10 dagen stil. Er komt binnenkort een tweede druk, heb ik gehoord. Ben je ook, ook ooit, noem je dat, leraar geweest? Of hulpje?
Ja.
Okay.
Als vrijwilliger wel bijgedragen. Want het is de techniek is zo, het kost niks, die 10 dagen. Dus het is gratis om daar
gratis te eten, jongens.
Je slaapt er wel, je eet er wel. En ja, als je de 10 dagen niet volmaakt, dan mag je eigenlijk niet bijdragen. Want dan zegt ze, ja, dan heb je er dus niet aan gehad.
Oh.
Wat we willen. Dus als je eerder weggaat, dan mag je niet bijdragen.
Oh, dat wist ik niet. Ja,
en als je de 10 dagen volmaakt, nou ja, dan mag je vrijwillige bijdrage doen voor de volgende groep. Maar het is dus helemaal gerund ook door vrijwilligers en dingen. Dus ik heb
Zo mooi is dat.
2 of 3 keer ook een 10 dagen gediend, heet het dan. Vet, dat je inderdaad in de keuken staat en
wat aan zich ook heel veel schijnt toe te voegen, zei de man met wie ik het gesprek had.
Ja, zeker. Ja. Het is heel bijzonder om gewoon ervoor te zorgen dat het eten op tafel staat. Je weet natuurlijk wat die mensen doormaken. Ja, ja. Dat,
dus het is ook weer niet zo, kan ik me voorstellen, dat je in de keuken elkaar de oren van de kop
Nee, het is heel meditatief. En de drie groepzittingen dan gaat, heb je iedereen natuurlijk. Dus sowieso 3 keer per dag een uur mediteren. Ja, wie anders natuurlijk ook niet. Dus nee, dat is mooi.
Nogmaals, applaus voor Koen de Jong. Dankjewel. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi.